genieten in de Heer Jezus Christus. De prediking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte uit Handelingen 9. En ik lees u daaruit voor het vijfde vers. Handelingen 9, vers 5. Daar spreekt het woord van de Heere aldus. En hij zeide: wie zijt gij, Heere? En de Heere zeide: ik ben Jezus, dien gij vervolgt. Het is uw hart de vessene tegen de prikkels te slaan. Tot zover. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. Wij letten op de gevangennemer, gevangen genomen. Het sluit wel aan bij het voorgaande schriftgedeelte. Dat de Heere door Filippus het evangelie liet verkondigen aan de moorman van Kandacee. En dat daarin de Heere door dat woord en door die heilige geest dat hart van die moorman heeft ingenomen. En nu komt er weer een ander stuk. Een heel ander mens. Een heel ander type. Zie daarin de veelvoudige wijsheid van God. Stel nou voor, ik spreek menselijk, maar de Heilige Geest die daalt neer in het menselijke. En gebruikt bij de ene mens dit en bij de andere mens dat. Dat kunnen wij niet bepalen. Stel nou voor dat Saulus Filippus tegengekomen was. En Filippus had zijn mond open gedaan en de naam genoemd van de Heer Jezus. Dat hij gelijk gearresteerd geworden. Saulus zou gezegd hebben: mijn weg is zeer voorspoedig gemaakt door de Heere God. Dat ik nou zo'n aartsketter, dat hij nou zo in de fout loopt. Hij zou hem gelijk gebonden hebben. En had Petrus, al had Filippus nou heel Jesaja 53 en 54 en 55 met hem gelezen? Nee. Het is net alsof de ene mens zwaarder geschut nodig heeft en zwaardere middelen dan de ander. Dat hangt samen met iemand zijn hele karakterstructuur. Met zijn wilsleven, met alles. Dat zie je toch ook bij in de gewone dingen van het leven bij de kinderen. Bij de ene is een woord genoeg. Bij de ander is het niet genoeg. Komt er wat anders kijken. En voor sommigen is er niks genoeg. Zo het lijkt. Nou, maar zo is het ook eigenlijk in het Koninkrijk van God. Er zijn ook allerlei mensen, die kunnen met een schaafje knippen. Daarom is dat niet zo gevaarlijk als een ene mens zich af gaat meten aan de andere mens. Of zichzelf als een maatstaf meent hoe God een mens moet bekeren. Dat is daarom zo gevaarlijk. Omdat ten eerste kunnen wij de Heere niet voorschrijven en mogen we niet het werk zijn in handen. Maar in de tweede plaats vergeten we die enorme verschillen die er zijn bij mensen. Onder de mensen. Neem maar een klein duwtje en die gaat omver. En de andere blijft met een donderslag, blijft weer nog overeind. Nou zo. Zo moest je die man nou zien waar we nu over gaan spreken. Ergens boeit het karakter van die man. Kijk wel de Bijbel, dat is geen karakterboek in die zin. Karakterstudies, maar het zit er al doorheen verweven. Ik vind het een heel boeiende karakter. Een man, ik zou denken uit één stuk. Wat hij doet, Dat doet hij goed en grondig. Dat heeft iedereen niet. Werkelijk de doorzetting, werkelijk de wilskracht om een zaak, wat voor zaak dan ook, werkelijk tot op de bodem door te nemen. Kijk, je hebt mensen die zeggen een hoop, maar ze doen het niet. Je hebt mensen die zeggen weinig en die doen het wel. Je hebt mensen die zeggen het en die doen het. Een groot verschil. Kun je niet altijd zeggen van het een is goed en het ander is niet goed. Natuurlijk, alles heeft zijn positieve en zijn negatieve kanten, maar we zijn nou eenmaal verschillende mensen. Als vader en moeder mag je eigenlijk wel elke dag vragen, Heer, geef me toch alsjeblieft ook wijsheid van boven. In de omgang met elkaar en met de kinderen. En dan wie nog hard nodig, vergeef, Heere, vergeef al mijn overtredingen en leid mij in het rechte spoor. Maar wat is het aantrekkelijke nou in deze man? Dat zei ik al. Het is een man die wil niet weten van een compromis. Hij schuift alles opzij, zijn gevoel. Zijn meelij hoort ook bij het gevoel trouwens. Alles schuift hij opzij. Tranen, geroep, geschreeuw van mens zegt hem niks. Hoofdstuk 8 is al gezegd. Dat zal dus de gemeente verwoesten. Vernietigende staat er eigenlijk. Het Jeruzalem lijkt het alsof er een storm door Jeruzalem gewaaid is. De gemeente is weggestoven naar alle kanten. Door Sans. Als die man ergens aan begint, dan doet hij het goed. Ja. Daar komt nog iets bij. Hij doet dat. Dat karakter heeft hij. Maar dat karakter, dat is doordrenkt in het woord van God. De Bijbel. Hij is een veelbelovend student. Hij is eigenlijk al klaar zo'n beetje. Jarenlang heeft hij aan de voeten van een van de zeer bekende rabbijnen, Gamaliel, gezeten om van hem te leren. Hij spreekt veel talen. Hij is op de hoogte met de Grieken, met de Griekse cultuur. Maar ook met het Joodse cultuur en volksleven en godsdienstige leven. Hij is een man van een zeer brede en diepe ontwikkeling. En deze man is gegrepen door de ijver voor het geloof van de vaderen. Voor de kerk van de vaderen. Deze man is geen vloeker. Deze man is niet zo'n halfwas fariseer waar Jezus van sprak. Die ondertussen een ander beentje lichten en uitbuiten. De huizen der weduwe opeten. Enzovoort. Nee, dat is hij niet. Hij is, zegt hij later zelf, naar de gerechtigheid die uit de wet is, onberispelijk. Wat dat betreft is het haast onvoorstelbaar. Zoals deze man in zijn leven de puntjes op de i zet en er ook zelf naar leeft. Maar stel nou voor dat juist zo'n karakter, met zo'n opleiding, met zo'n ijver voor de kerk en voor de vaderen en voor de God van de kerk, dat je die tegenkrijgt.
Oh. De geschiedenis bewijst het. Je hebt allerlei oorlogen, maar de meest intense oorlogen, dat zijn oorlogen met een religieuze achtergrond. Dat is vreselijk. Wat daardoor in beweging komt. Door de religie. We kunnen denken aan de 80-jarige oorlog, daar waren ook economische belangen mee gemoeid, maar als je de boeken leest, hoe Philips, koning Philips van Spanje, hoe die schrijft over God en de Heer smeekt om de zegen in het handhaven van de ware leer en van de ware kerk en het verdelgen van de ketters. Wat ze ervoor deden, verbeden, ze baden, ze deden alles. Dan kom je een stuk vroomheid tegen die je niet zou verwachten zo gauw, denk ik. Wij denken een soort barbaren, die ellendige Alva en Philips en Pharma. Maar, ten diepste werden deze mensen bewogen door de religie. Door het godsdienstige. Dat gaf die dimensie aan die oorlogen van erop of eronder. Denk eens aan Petrus van Amiens. God wil het, de kruistochten. Duizenden bij duizenden mensen zijn samengestroopt. Kinderen ook. Om de lange barre tocht naar het heilige land te maken, om het te bevrijden. Dat is vaak niet de beste bladzij uit de kerkgeschiedenis, als je alles wat dat betreft leest. De oorlogen, de gewelddadigheden met een godsdienstige achtergrond. En vandaag de dag zou het nog best kunnen zijn dat de mensen, als ze de macht in handen hadden, vanuit een religieus fanatisme, alles over de kling zouden jagen, wat niet accepteert en buigt voor wat zij zeggen, dat God zegt. Daar kun je dan ook gerust een beetje bang voor zijn. Voor alles trouwens wel. Alles maar. Je kunt er gerust bang voor zijn. Je merkt in het privéleven ook. Ik hoop dat je er niet mee te maken krijgt. Maar als een godsdienstig religieus mens haat een ander religieus mens, omdat hij bijvoorbeeld niet zwaar genoeg is of niet licht genoeg of niet degelijk genoeg, hoe ver dat dan gaat. Als ogen komt de dood, dan zou er heel wat lijken liggen. Ook op de dorpjes van het platteland waar de kerkgangers elkaar wegen kruisen. Zo sterk is dat. Hoe zou dat toch komen? Ik denk omdat dat is onze heidense achtergrond. Daar komt iets in uit van dat stamidee. Daar komt iets in uit van dat, van die rivaliteit. En zeker als het zich in mijn territorium bevindt. Oh, wat is dat gevaarlijk. Daarom misschien dat dat ook de achtergrond is, dat ik altijd een klein beetje apolitiek ben geweest. In de kerk dan, zeker. Het is gevaarlijk om bepaalde dingen te drijven. Te zeggen, je moet dit, of je moet dat, of je moet zus, of je moet zo. Maar om in de kerk meer te laten weer klinken, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Indien mijn koninkrijk van deze wereld was, zo zouden mijn dienaars voor mij gestreden hebben. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Saulus, een echte Israëliet. Later zou ik nog wat persoonlijke gegevens melden in het vervolg, daar kom ik nu niet in. Maar een echte Israëliet. Een man, zou je zeggen, die van geen wijken en van geen wankelen weet. Een man die het echt s'nachts wel eens ziet spoken, denk ik. Als hij opeens in zijn droom dat gezicht van Stefanus ziet. En hij ziet dat gezicht met een glimlach erop. Vader, vergeef het ze. Heere, vergeet, rekenen ze deze zonde niet toe. Ze weten niet wat ze doen. Dat hij wakker geschrokken is, dat is toch mogelijk. Maar heeft hij wel een verklaring voor, dat hij, ja, zo zijn die fanaten. Die fanatici, zo zijn ze. Ze gaan nog lachend te dood in elkaar. Ik zou hem niet willen zien als een mens. Zo moet je die mens als Philips ook niet zien, hoor. Als je wat dieper in de geschiedenis duikt, dan kom je tot zin. Niet die mensen die wij ons vaak voorstellen. Zo moet je Paulus niet voorstellen, of Saulus als een man die geen kruimeltje gevoel heeft die in zijn hele lijf en of ziel en hij, ja, nou ja, denk ik niet. Nee, het zou ons net andersom kunnen weten. Als je later leest en het karakter van de mens, dat blijkt vaak zo. Hè? Als je later leest hoe teergevoelig dat hij schrijft en overal op ingaat. Maar dat doet nou juist dat fanatisme. Dat fanatisme. Hè? Dat schuift alles aan de kant. En zegt, nee, ik mag niet luisteren daarna. Ik mag niet zien op die traan. Dat is allemaal ketterij. Ik moet mij houden aan het woord. Ja. En verder is er geen discussie mogelijk. Ja. Ergens dan zijn er zoveel dingen die je zo bekend voorkomen. Geen discussie mogelijk. Zo is het. Jezus van Nazareth, dat is een ketter. God weet er het, maar het is goed dat hij dood is en weg is. En het is erg dat er nog zo'n nasleep aangekomen is. Maar Jeruzalem is nou zo'n beetje schoon, de hele kerk is schoon gestormd, de stad is leeggestormd. Maar ja, nou het ongeluk dat die lui, die gaan nou hier en daar en dan praten ze er toch weer over, die Jezus van Nazareth. En ja... Er staat bij Saulus blazende nog dreiging en moord tegen de discipelen des Heer, ging tot de hoge priester. Ik vind het zo merkwaardig, alles. Alles vind ik zo merkwaardig, dat we gezongen hebben dat zelfs het wederhoren kroost. Maar daar moet je ook geloof voor krijgen. Anders geloof je dat niet. Het kan best zijn dat die mensen daar in Jeruzalem, die arme mensen die zijn gevlucht en die in de gevangenis zijn en die omgebracht zijn, dat die mensen gezegd hebben, geef hem, o opperheer, dit zevenvoudig weer, zie neer op onze ellende. En menig gelovig, christgelovige huisvader heeft zijn kinderen misschien getroost en gezegd, zijn dag komt hoor jongens, zijn dag komt. Tot God zijn ongerechtigheid niet langer kan gedogen. Dan is het afgelopen. Hij kan maar net zo ver gaan als dat de Heeren hem toelaat en dan is het ook uit. En ergens is dat volledig te plaatsen. Het is toch te plaatsen.
als een man zo alles vernietigt.
Hij blaast. Ademt.
Hij is net als een roofdier. Een tijgerachtig, katachtig roofdier dat blaast deze prooi. Hier moet je het zo ervaren. Hij wordt er door geleefd. Het is een ademtocht om de leer zuiver te houden. De oude leer, naar hij denkt. En om de kerk van alle smetten te vrijwaren. Dat is een ademtocht. Daar moet je niet gelijk verachtelijk over doen. Ondanks de gevaren die ik aanwijs. Want er staan een legio mensen tegenover en naast. Nou ja, die zo lauw zijn als het maar zijn kan. Die ook royaal zeg. Maar zo zegt Paulus dat Paulus niet. Nee. Hij is tegen. Hij is niet anti-revolutionair. Bij anti kun je nog denken aan de mogelijkheid van een kleine opstand. Maar hij is contra-revolutionair. Voor hem zijn het revolutionair. Voor hem is het een leer die de mensen vergiftigt. Die leer van Jezus van Nazareth. En daarom is het zijn ademtocht. Hij is er voluit mee bezig. Dreiging, moord blaast hij uit tegen de discipelen van de Heer. En nog zou ik het willen herhalen. Uit dat dreiging van moord tegen de discipelen des Heeren, dat blaast, zou ik nog niet durven zeggen, dat is nou de wellust van zijn bloeddorstig hart. Dat hij het zo fijn vindt om mannen en moeders te vernietigen. Nee, hij schrijft dat hart schuift die weg. En hij zegt, orde is orde, bevel is bevel. God wil dat de afgoden dienaars, notabene ze buigen voor die man die al lang dood is. Ze roepen hem aan. Ze geven hem goddelijke eer. Heeft God niet zelf gezegd in zijn woord dat de zulke uit het midden van het volk moeten worden uitgeroeid? En dat is het levendige beeld van die Saulus. Dat hij juist zich geïnspireerd weet door God. Door God. En dat hij nooit, denk ik, zonder een gebed te doen, de volgende stap onderneemt, hoor. Maar dat hij de zegen vraagt van de God van Abraham, Isaac en Jacob, om hem op de rechte weg te sturen en zijn reis voorspoedig te maken. Wat kan het toch ver gaan? Dat kan toch ver gaan, geliefde gemeente. Je moet altijd voorzichtig zijn. Een mens, zijn wij gauw de lijst en zeggen, nou, die is de streep gepasseerd. Die zit in het oordeel der verharding. Die is overgegeven. Maar daar moet je voorzichtig mee zijn. Moet je voorzichtig mee zijn. Daar is een mens zomaar nog niet. Nee. Nee, zeker niet. Wij zouden die man, zo'n groot inquisiteur, voor ons lag hij al lang in de hel. Maar is dat nou terecht?
Heb je wel eens geloof gekregen van de Heere als het ging over op datzelfde wederhorig kroost altijd bij u zou wonen? Dan kun je het amper horen of je zou in tranen uitbreken. Als je dat vertrouwen mag krijgen op God, dat Hij het doet. Niet alleen dat Hij het kan doen, maar dat Hij dat ook echt doet. Je weet niet wanneer, maar dat Hij het doet. Dat kun je niet vooral gemeen bedoelen, zo is het niet hoor. Daar gaat het niet om. Maar als dat zo is, als de Heer dat geeft, jou persoonlijk dat geloof. En je mag dan denken aan die man, stel voor dat je toen geleefd, dan zou je zeggen, och, nog even. Er staat en Saulus blazende nog. Dreigingen moord. Dat wil in de eerste plaats zeggen, het gaat gewoon nog door. Zoals we in hoofdstuk 8 hebben gehoord, en 7, dat hij wel aangaat in Stefanus dood. Maar je kan het woordje ook nog een kleine wending geven. Nog! Hoe lang nog? God is er boven. Die zalig maken, die zegt, mij is gegeven. Al mijn macht in de hemel en op de aarde. Nog. Hoe wat is dat een zegen als wij daarbij bepaald worden. Voor onszelf. In onze harten. Nog. Maar het heeft een grens. Het heeft een grens. We zijn soms eerder bij de grens dan dat we het zelf weten. Nog. Staat er zo wonderlijk, Saulus, nog blazen. Het is van tweeën. Of de werker van het kwaad valt in een jammer staat, maar dat zal hier niet gebeuren. Of de Heere zegt, nou is het genoeg. Het wederhorig kroost hoort bij mij. Nog. In zijn woede, in zijn moordzucht tegen de discipelen des Heeren, gaat hij naar de hoge priesters. Let wel, er staan discipelen van de Heeren. De Heer, de Heilige Geest, geeft door Lucas dat woord telkens weer een plaats. De Heer, de Curios. Dat wil zeggen, de gebieder, de heerser, de koning der koningen en de Heer der Heeren. Het lijkt wel dat hij hier nog werkeloos tussen die woorden in staat. Maar het volgt op het woordje nog. De naam van de Heer. Jezus, die Heere is. En daarom bergt dat vers, die verrassing, die verrassende geheimen. Je voelt. Het staat op springen. Er kan elk ogenblik wat gebeuren. Voor het vleeselijk oog zeg je, ja, dan zullen er wel weer het een en ander worden overgeleverd en in de gevangenis gesmeten en straks gestenigd of weet ik wat ze met die mensen doen. Er zullen straks wel weer wat tranen vergoten worden van verdriet om die uit elkaar gescheurde huishoudens. Dat is het vleeselijk oog. Maar het geestelijk oog, als het open gaat, ga je het weer lezen. En zelfs blazen nog dreigingen moord tegen de discipelen. Ja, van de Heere. Van de Heere. Hij ging naar de hoge priester. Ja, maar niet naar die hoge priester. Die daar voor het aangezicht van de Vader is. Voor zijn kinderen, voor zijn discipelen. Hij ging naar die hoge priester die nog steeds met zijn mooie pak aanloopt van hoge priesterlijke waardigheid. Maar eigenlijk is het voorbij.
De voorhuizen is gescheurd, van boven naar beneden. Hij kan me nog meer vertellen, die hoge priester.
Ja, ja, dat zegt het geest, de geest. Maar de mens van zichzelf zegt, oeh, die hoge priester, die hebben macht hoor. Die hoge priester, die hebben een macht. Dat is de motor van de kerk. Nou, dan gaat hij naar de hoge priester. En hij vraagt heel eerbiedig, zoals het betamelijk is van een jong theoloog, vraagt hij om brieven, volmachten, die hij mee kan nemen naar Damascus, hoofdstad van Assyrië, van Syrië. Een belangrijke weg, een belangrijke stap, een knooppunt tussen Klein en Groot Azië. Handelstad waar duizenden Joden wonen. Zoveel dat ik meen dat in 66 bij een of ander oproer de 10.000 Joden werden omgebracht in Damascus. Dan moeten we dan nog wel heel wat gewoond hebben. Grote Joodse gemeenschap.
Opdat zo hij enige die van die weg waren komt, hij dezelfde beide mannen en vrouwen zou gebonden brengen naar Jeruzalem. Kijk, weet je wat je hebt in Duitsland? In buitenland waar je niet direct zo dicht bij het vuur zit.
Daar ben je genegen om een klein beetje de teugels te laten vieren. Voel je hoe Saulus denkt. Hij weet dat trouwens ook wel. Hij is zeer goed ontwikkeld. Hij weet het wel. Hij weet het wel uit de praktijk, hij weet het wel op andere plaatsen, hoe verder weg van Jeruzalem, hoe makkelijker wordt het. Dat zit je niet voortdurend onder de ogen van al die schriftgeleerden, die fariseërs, die zo naar de hoge priester gaan, of die zo op de kerkenraad, de Joodse raad, weet je wel, hè, de zaak even aanhangig maken en om een uitspraak vragen en om maatregelen vragen en noem maar op, noem maar op. Dat is er even zo. Dus Paulus weet, vermoedt, dat er in de Damascus christenen wonen. Maar hij denkt erbij, als het een beetje wil, dan zullen die oversten daarvan, die synagogen die er zijn, die zullen zich misschien wel niet al te druk maken. Die denken misschien wel dat Jeruzalem niet weet wat niet deert. Oh, je kan niet overal heibel om gaan schoppen en, ja, hoor eens, we zijn hier voor zaken. We wonen hier, maar we zitten er even niet in Jeruzalem. Ik kan me dat zo levendig voorstellen, die gedachtegang van Saulus. Damascus ligt voor de hand, daar nou naartoe te gaan, dat centrum van handel, waar veel Joden wonen, maar waarschijnlijk ook wat christenen noemen, die wonen die verstrooid zijn, of hoe ze dan ook komen. En ja, waar ze nog niet werkelijk de puntjes op de i gezet hebben, zoals in Jeruzalem. Misschien zitten ze nog wel bij elkaar in dezelfde kerk, dezelfde synagoge. Dat het geen eens goed doordringt, dat die mensen van de naam en van de weg, dat die kerkers zijn en dat het een gevaar is voor de kerk en voor de staat. Daarom gaat hij naar de hoge priester en hij begeert brieven, volmacht en opdracht. Opdracht en volmacht. Om naar de synagoog, om te kijken, zo hij enige die van die weg. Maar mooie uitdrukkingen. Het is een Bijbelse uitdrukking. Hier betekent het die van die richting zijn. In feite betekent het veel meer, maar dat weet Paulus nog niet, of Saulus. Die weet nog niet dat Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven.
In Saulus mond betekent het dit.
Wel zalig is de man die niet
wandelt op de weg ten goddeloos
richting. Nog staat op het pad der zonde.
Nog gevaarlijk. Nog zit
in het gesproken der
spotters.
Maar
dan krijg je de goede weg. Maar zijn lust is in dat Heere weg. En hij overdeed zijn weg. Dat en dat. Dat is bijbels.
Dat is de theologie.
Ook naar Saulus of Saulus uit Lens. Die man zal zijn als een boom geplant aan water. Weet je, van wie dat is?
Die rechtvaardige weg. Die zijn vrucht geeft op zijn tijd, wel is blad niet afvalt. En al wat hij doet, zal wel moeten.
Maar als we zijn begonnen lezen niet.
En als het kan dat we dit heen zijn,
daarom zullen de goddelozen niet beginnen. Daar in het gericht, nog de zondag in de vergadering der rechtvaardigen. Want, daar heb ik het,
de Heer kent de weg der rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen zal vergaan.
Die loopt uit in de dood.
Die man. Of er enige waren die van die weg waren, die valse weg.
Die iemand recht, heen, zoals je het vertelt, maar het einde daarvan is de dood.
Wat een verblinding, hè?
Er komt tekst tegenover tekst, Bijbel tegenover Bijbel, zou je zeggen.
Zo lijkt het tenminste, en God tegenover God.
Die heel Bijbel, mannen
en vrouwen, vinden en naar Jeruzalem brengen. Mocht dat dan nou?
Vergeet de invloed en de machtssfeer van het Sanhedrin niet, hoor.
En zeker als je getekende brief van de hoge priester bij je had.
Dat hield heel wat in. Al zat men dan een beetje ver van het vuur, men was er wel gevoelig voor.
En hield er wel te degen rekening mee.
Naar Jeruzalem. Och, kijk, die moorman die ging ook van Jeruzalem naar Gaza.
Het was niet veel. En deze man gaat van Jeruzalem naar Damascus.
En ging heel lang met hem.
En als hij reisde, die moorman was ook op reis.
Ja, ik ben ook op reis. En jullie ook. Dat zien we ons
in de handelingen, dat op reis zijn, op weg zijn, en dan opeens
die haaks, dat haaks op onze weg, die inslag. Als hij reisde,
ja, als hij reisde, iedereen heeft zo zijn eigen reisidee en zijn eigen reisschema. En zijn eigen bagage. Maar wat kan het
een verdrietige zaak zijn? Reis. Als je denkt of bent.
Voor jezelf? Of voor de ander?
Dat de reis niet is naar Sion. Naar de Heer. Als het zo is, Vader, geef mij een deel dat mij toekomt.
En hij reisde naar een zon gelegen land. Ja, wat kan dat pijnlijk zijn? Verdrietig zijn.
Als de reis die kan wel gaan.
Kan soms in een godsdienstige zin zijn, maar een dwaling,
dan valt de godsdienst. Kan ook de wereld zijn,
het dienen van deze wereld die voorbij gaat. Van alles kan zijn. Dat hebben wij mee te maken in de kerk. en wij mee te maken. En thuis,
God vermoedelijk,
wij kunt er mee te maken hebben of krijgen, dat afwijzen.
Al heb je dan wel eens
geloof ontvangen.
Persoonlijk, gaat nou zeker niet om de zaligheid. Op dat zelfs het wederhorig kroost altijd zijn God zou worden. Dat de Heer dan zegt, ik zal uw God zijn.
En uw zaligheid, dat kun je niet overbrengen.
Kun je overbrengen.
Maar die daar nou persoonlijk iets geloof bij krijgt. Dat is wel smakelijk. Als de reis een afreis is.
Heen reizen. Vader, ik wil gaan reizen. Geef mij geld en goed, zal mijn broer.
Weinig. Smakelijk kan zijn. Maar nou, die hoop op God ontvangen. Jij hebt het niet verdiend.
Het vader niet. Genoeg aan te merken, hoor.
En het moeder ook wel. En nou hoop op God krijgen.
Dat is zo ontzettend groot.
Dat behoeft je voor verzinken in moedeloosheid, in wanhopigheid, in fanatisme.
Noem maar op. Dat doet stilletjes
vragen. U hebt het gezegd, heren. Nog, hoe lang nog? En als hij reisde, is het geschied. Hij is nog niet echt afgereisd naar de plaats waar de boom valt en eeuwig blijft liggen. Hij is nog in de tijd tussen niet en weg. En als hij reisde, is het geschied. Dat God zich ermee bemoeit. Dat die trouwe Heer God zegt. Nee.
Stop.
Het is geschied. Laat mij niet eruit. Dat we ons daaraan mogen vastklampen in het geloof door de Heilige Geest. Het is geschied. Het is geschied. Kom wel eens even duren. Dan moet ik een poosje doorgaan dat je denkt, zal God zijn belofte missen, vergeven. Zouden ze haar vervulling missen, vruchteloos worden afgewacht van geslachten tot geslacht. Maar de Heere die vergeet het niet. Het is geschied
dat we dan dat woord mogen omhelzen in onze harten.
Het is geschied. Het kan ook geschieden, omdat Jezus Christus alles heeft volbracht. Hoop op de Heer. De Heer verbreken het in ons, want we zijn
van onszelf stukken ellendelingen, ongelovig of vijandig.
De Heere verbreekt het door zijn eeuwige liefde.
En doe ons alleen op zijn goede tierenheid hopen.
Amen.